Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Ga jij nu ook filmen, Kurt? Ga jij nu ook filmen?
Ik doe alles.
Oh.
Zo gaat dat.
Kurt is de manager van alles van deze podcast. Goed, welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En vandaag praten we met Frank van Schie. Een naam die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, maar daar gaan wij verandering in brengen. Want Frank van Schie is namelijk de nieuwe voorzitter van het Hergé-genootschap. Ja, wat doet dat genootschap precies? Dat vraag ik mij toch altijd af.
Ja, voordat we de gekuifde stripheld bespreken, gaan we het even hebben over de besnorde stripheld. Namelijk, we hebben het over Marcel Kiekeboe van de Kiekeboes. Kijk. En we bellen met Mike Beijers, de scenarist daarvan. Er verschijnt namelijk een nieuw album.
Ja, jawel. Wat leuk.
Ja, en dat gaat met het WK in het achterhoofd over voetbal.
Ah, uiteraard. Nou ja, leuk. Mijn twee favoriete stripfiguren toch wel bijna. Kuifje en Kiekeboe, daar word ik wel blij van. En we eindigen met onze...
Het is KK.
Ik wil zeggen, we eindigen met onze onbesnoorde en niet gekuifde held Bas Schuddeboom. Let's go.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissen.
Oké, okay, go for it, Kurt. Mensen die op YouTube meekijken, die zien dat Kurt altijd een prachtig dansje doet bij deze intro. Het zag er wel mooi uit, Kurt. Dankjewel. We gaan weer lekker veel over strips praten. Maar we moeten misschien ook even hebben over de dingen die eraan zitten te komen. Want allemaal eigenlijk drie evenementen op één dag.
Ja, dat hebben ze goed geregeld.
Vertel, wat, waar, wanneer?
Hoe? Ja, we beginnen met de, als ik me niet vergis, de Utrechtse Mus. Ik kijk even in paniek naar jou.
Ja, de Utrechtse Mus, die ken ik wel. Want dat is in mijn oude statie, zoals het heette.
Ja.
Utrecht.
Ja, klopt.
In de nieuwe bibliotheek op de Neude, het oude postkantoor. Sowieso alleen al voor het gebouw zou ik er naartoe gaan. Echt een prachtig mooi oud gebouw. Of oud. Het is niet eens heel oud, maar het is wel heel mooi. En het is echt een marktje met striptekenaars daarbinnen. Dus Wilbert van der Steen zit daar bijvoorbeeld. Nova de Hoog, Melanie Kranenburg. Wie heb je daar nog langs zien komen? De Inktpot is een Utrechtse stripmakerscollectief. Ook heel leuk. God, ik vergeet nu vast. Toch iemand Bob op het land? Nou, ik vergeet niet veel meer mensen. Maar dan heb je een beetje een idee. Het is echt zo'n ik ben even op zoek naar de naam. Van die mensen die beginnen met van die boekjes en zo, zeg maar.
Makers.
Nee, niet makers. Maar, er zitten wel makers. Dat is wel zo, maar ik zoek een ander woord. Laat me zitten, ik kom niet op.
Goed, maar die 13 juni is er nog veel andere dingen te doen. Bijvoorbeeld ook in Oosterhout in Theater De Bussel.
Ah, natuurlijk.
Heb je de Apple Stripdag.
Ja.
Ook daar ga ik proberen aanwezig te zijn. Allee, nee, ik ga het niet proberen aanwezig. Daar ben ik aanwezig. Daar zitten ook heel veel signerende auteurs. Uiteraard de meeste uit de Apple-stal. Maar er zijn ook nog andere uitgeverijen dat daar zitten. Als ik me niet vergis, Sylvester en Hume.
Okay.
De mensen moeten het maar zien. Onze collega's, Bammer van Bammer.
Bammer Bam, ja, die zullen vast ook
dus
zijn.
Fijn,
ja.
Hè, kunnen we daar ook nog eens de hand schudden.
Precies.
En dan...
En dit is al de derde Apple Stripdag, geloof ik, hè?
Nu is er één in het voorjaar en één in het najaar.
Oh, ja, ja, ja.
Dus we blijven wel bezig. We kunnen elkaar als fan, tekenaar en fantastische mensen uit de stripwereld blijven ontmoeten. Ook 's avonds, maar ik weet niet, ik denk dat dat op uitnodiging is. Is er dan ook nog eens een keer de bronzen Allemaar uitreiking voor Olivier Schrouwen. Dus 's avonds wordt het turnout.
Feest.
Ja, uiteraard. Dus in België, dat is mijn drank.
Heel goed. Het woord waar ik naar op zoek was van small press.
Dat
bedoelde ik.
Ja.
Dat allemaal small press is. Niet grote uitgeverijen, maar van die small press dingen.
Ik ben blij dat je er bent geraakt.
Zullen we dan maar beginnen?
Uiteraard.
En we gaan het hebben over de Kiekeboes. In Vlaanderen een absolute stripreus met miljoenen verkochte albums en al decennia lang een van de populairste reeksen. Maar ja, als die de grens oversteken naar Nederland, daar krijgen de Kiekeboes toch vaak net iets minder erkenning. Behalve van mij, want ik ben fan.
Ja, jij bent de uitzondering enzovoort.
Zeker.
Maar we gaan er in ieder geval proberen verandering in te brengen vandaag. Want bij ons is de Kiekeboes, en bij ons bedoel ik dan in het mooie België, Vlaanderen, is de Kiekeboes cultureel erfgoed. Er verschijnt eind juni een nieuw album. Het vijfde, waarvoor dan Mike Beyers het scenario heeft geschreven. En het gaat over voetbal. En dat is geen toeval. Niet waar, Mike?
Hallo iedereen. Dat is toeval en geen toeval. Hè. Ideeën dienen zich aan wanneer ze zich aandienen.
Ja.
En laten we nu net op dit moment het idee zich toevallig een aantal maanden geleden hebben aangediend. En laat het album nu net volstrekt toevallig uitkomen op het moment dat het wereldkampioenschap voetbal nog maar net aan de gang is.
Kijk.
Ja.
En verwachten jullie nog iets van de Rode Duivels eigenlijk? Of ja?
Ja, dat is een voetballer.
Ja, precies.
Ik wil het niet jinxen. Ik wil het niet jinxen. Hè, maar uiteraard zou een beker te gepaste tijden wel eens, of zou ooit wel eens een beker en een sterretje op het shirt wel mooi zijn. Ja. En voilà. Maar ik weet dat in Nederland dat er daar ook altijd een kleine, bescheiden aanpak is naar het eigen nationale team toe. Hè. Je ziet dat af en toe wel eens een klein lintje op straat of iets dergelijks in Nederland. Dus ik weet dat daar ook wel hoop wordt gekoesterd ten noorden van ons land.
Okay. We gaan meteen los over de kikkeboes, maar gewoon een klein vraagje tussendoor. Ken je iets van voetbal eigenlijk?
Wel, ik was zelf als kind niet echt een heel goede voetballer. Ik was daar niet zo goed in. En, ik deed dat wel eens mee op de scouts of wat dan ook. Ik heb zelf nooit in een voetbalclub gezeten. Maar ik ben wel een passief liefhebber in de zin van dat ik er graag naar kijk.
Ja.
Ik heb als kind nog zeer straffe of mooie herinneringen aan Mexico 86, waarin de Rode Duivels het heel ver hebben geschopt. En natuurlijk op dit eigenste moment, ik woon in Deurne en van welke ploeg denkt u dan dat ik supporter ben?
Misschien er is maar één goede ploeg en dat is Anderlecht, dus ik ga proberen Anderlecht.
Ja, in een vlaag van zinsverbijstering is dat een soort raar antwoord dat je daar geeft, Kurt.
Ja.
Maar ik ben van Deurne, dus uiteraard ben ik voetbalsupporter van Royal Antwerp Football Club, RAFC, in het kort rood en wit, de liefdevolle kleuren.
Oké, dus je had ook meteen kunnen zeggen, nee Kurt, ik ken niks van voetbal. Allee, ik bedoel, maar goed, we gaan verder.
Voor we een voetbalpodcast van gaan maken. Ik ben neutraal, hè. Voetbal kan me echt interesseert me helemaal niks. Dus maar mij niet uit. Als Oranje er volgende week al uit ligt, dat moet ik misschien niet hard zeggen, maar daar laat ik geen traan om. Maar, ja, sorry, ik heb het echt helemaal
we maken mee. Vijanden vandaag.
Erg, hè.
Dat hoor je zelden, maar oké.
Ik besteed die anderhalf uur van een voetbalwedstrijd liever aan het lezen van een leuk strip.
En daar zijn we over bezig. Dus laten we het daar even over hebben, want het is van de het is van de kasseien die Marcel Kiekeboe weer in een ambetante situatie zet.
Ja, en voor de Nederlandse luisteraars legt het even uit, van de kassei is de baas van Kiekeboe eigenlijk.
Kijk.
Die altijd een beetje op zijn kop zit.
Ja, klopt. Van de kasseien is een soort omhooggevallen paljas, zoals wij in Antwerpen zeggen, of misschien in heel Vlaanderen. Het is een soort bourgeois-baas, maar die ook losse handjes heeft en heel schunnige opmerkingen maakt. Ik denk dat hij redelijk snel gecanceld zou kunnen worden en dat soort zaken. Maar tegelijk, ja, het is een beetje de boss you love to hate. En echt een sleutelfiguur die ook natuurlijk toont wat voor een anti-held Marcel Kiekeboe is eigenlijk. Hè, naar wie de reeks is genoemd uiteindelijk. Marcel is een beetje de voetveeg van zijn baas van de kasseien. En van de kasseien stort hem altijd in allerlei avonturen waar hij eigenlijk niet veel zin in heeft, maar waar hij ook niet nee tegen durft zeggen.
Ja, en als we het mogen geloven.
En dat is wat nu gebeurt, hè?
Ja, dat is nu gebeurd. En als we nu mogen geloven, is het een soort van verhaal met een crimineel randje. Er zit manipulatie in, er zit misbruik in, er zit supportersgeweld in. Kortom, eigenlijk gewoon een typische kiekeboescombinatie. En dat bedoel ik eigenlijk zelfs niet cynisch, maar ik bedoel, het is een beetje satire, een beetje misdaadplot dat erbij zit en de nodige humor. Klopt het een beetje wat ik nu heb gezegd?
Ja, het klopt. Hè. Dat is natuurlijk wat de kiekeboes altijd in de mix brengen, zal ik maar zeggen. Dat is enerzijds de humor. De humor die zit in de dialogen, die zit ook in de woordspelingen, de grappige namen. En anderzijds ook wel de suspense. Hè. We hebben een aantal plotlijnen. En ja, het begint met iets. Je wordt op het verkeerde been gezet. De bal gaat eens in de ene richting en dan in de andere. We zullen eens terug in de voetbalterminologie blijven. Dus je hebt ergens daar, het begint. Het motorisch moment is eigenlijk dat van de kasseien ook een voetbaltoernooi sponsort. Hè. De fouterik die hij is, ruikt hij daar een aantal kansen. En zo, dat zit een aantal dingen in gang. Hè. De kiekeboes worden unjust gezien voor een voetbalspeler uit het fictieve land Panamarenko. En ja, er gebeurt er van alles en nog wat.
Okay. Ja. Mike, de Kiekeboes hebben een paar woelige jaren achter de rug. Hè. Er is een hoop te doen geweest om het stoppen van Mero, de geestelijk vader van Kiekeboe, die het toen overdroeg aan Nix, de scenarist, samen met Charles Cambré als tekenaar. En dat veranderde de sfeer best wel. De fans waren teleurgesteld. Uiteindelijk ben jij er weer als nieuwe scenarist bijgekomen. Is ook de tekenstijl weer een beetje aangepast. Hoe was dat voor jou om daarin te stappen op zo'n moment?
Oh, ja, ik denk, dat was natuurlijk wel uitdagend, maar ik dacht er geen seconde over na in de zin van, oei, dat is wel een groot verhaal, dat is een iconische strip, een Vlaams instituut, waar iedereen of zo had, iedereen mee is opgegroeid. Ik kreeg die vragen ook recent, kreeg ik die meer en meer van, ja, was dat geen zware legacy voor jou om in te stappen? Ik heb daar nooit zo over nagedacht, ik dacht van, dit is een supergrote kans, een supermooi verhaal en een soort jeugdstroom die waar wordt. Dus ik heb daar al het andere werd daardoor overschaduwd. Ik had zoiets van, oké, let's do it. Zo'n kans krijg je geen twee keer. Maar ik stapte natuurlijk in op een moment waarin dat er wat turbulentie was. Hè. Dus inderdaad, de fans waren niet tevreden over de doorstart die werd gemaakt. Over de doorstart die werd gemaakt met de nieuwe avonturen van de Kiekeboes. Drie albums ver en dan was dat verhaal al gedaan. Maar hoe moet ik het zeggen? Dat creëerde voor mij dan weer kansen. En al het voorgaande heb ik niet van dichtbij meegemaakt. Hè. Dus ik ben een beetje de new kid in town en ben gewoon ingestapt en ik heb niet meer omgekeken.
En heb je het gevoel dat de storm is gaan liggen nu ook?
Ja, ik denk het wel. Natuurlijk, de Kiekeboes, ik zei het al, is een icoon in Vlaanderen. Het is de meest verkopende reeks, of toch een van de meest verkopende, afhankelijk van maand tot maand, maar ik denk dat je wel kan zeggen dat iedereen het kent en iedereen daar een mening over heeft. Dat merkte ik ook toen bekend werd dat ik daar scenarist van werd. Iedereen zei, ja, je zou iets daar iets mee moeten doen en daarmee.
Oh ja.
Ik denk dat het wel is overgewaaid. Je kunt natuurlijk, wat je beter niet doet, op allerlei fora gaan kijken wat de grootste fans of bepaalde diepe lezers daarvan denken. Doe je beter niet. Ik denk wel dat, van wat ik hoor, ik heb daar geen grote statistiek over, maar van wat ik hoor dat er nu toch wel positieve geluiden zijn over de laatste verhalen, waar dus uw dienaar bij betrokken is.
Ja. Nou, los daarvan is het natuurlijk ook wel zo dat de Kiekeboe-lezer is echt wel een Kiekeboe-lezer, is die daarom de strip van haat. Daar zit al een groot verschil in, heb ik gemerkt. Maar dat betekent ook dat jij met die legacy, het is eigenlijk de legacy van alle nevenpersonages en zo, waar dat je mee ziet. En dat zijn allemaal personages die vastliggen in het hoofd van die lezers. Hoe moeilijk is het om je daar aan te houden? Want mij lijkt het dan, als je heel even verkeerd gaat, dan heb je een probleem.
Ja, ik denk dat ik wel het geluk had, of net zoals heel veel mensen, maar ik kende de reeks behoorlijk goed. En op een bepaalde manier ken je ook de karakters goed, de eigenschappen goed van al die personages. Hè. Je hebt Fanny die heel ondernemend is en van de aanpak, Marcel die een soort anti-held of voetveeg is, Charlotte ook. Hè. De dames in de reeks zijn vaak wel de ware helden, dat soort zaken. Dus ik ken de reeks door en door. Dus ik weet ook wel of ik voel redelijk snel aan wanneer er wordt afgeweken van het karakteriële van de typische sterktes en eigenschappen van die personages. Ik voel dat wel aan. Dat is ook in steen gebeiteld of zo. Je moet daar wel trouw aan blijven, want dat is net ook het DNA en de sterkte van de reeks. En dat is goed zo. Ik denk ook wel, tegelijk zijn die personages zo veelzijdig en kun je er zoveel dingen mee doen dat zelfs na, of bijna nu met 170 verhalen, dat nog altijd mogelijkheden biedt. Wat? Ja. Kleine annex hier bij mijn opmerking. Ook niet nalaat dat Rob en Mero, Rob Mero dus, de uitvinder, de maker, de grote maker van de Kiekeboes, die het allemaal heeft waargemaakt, dat Rob niet vindt dat er geen nieuwe personages moeten komen. Hij staat er zeker voor open, dus dat is ook een uitdaging voor mij om nieuwe personages uit te testen en om te zien of dat er daar een blijver tussen zit.
Maar is het ook geen uitdaging juist? Want ik hoor die allemaal graag zeggen, maar als er zijn meer dan 170 albums. ziet het gevaar er dan niet in? Ziet het gevaar er dan niet in? Ja, bijna 170. Dus ja, tellen, dat is echt mijn sterkste kant nog altijd niet. Zit het gevaar er dan niet in dat nieuwe lezers het moeilijk hebben om in een kiekeboe binnen te geraken? Omdat ze de personages niet helemaal kennen? Of wordt daar ook ergens rekening mee gehouden?
Oh, ik denk, elk verhaal, het goede aan de kiekeboes is, elk verhaal staat op zich. Hè? Dus je hebt geen vervolgverhaal, dat bestaat niet. In de kiekeboes, dat is ook wel iets dat Rob altijd heeft voorgehouden. Elk verhaal staat op zich, dus dat is al niet de moeilijkheid. Ik denk ook wel dat de personages tegelijk zo universeel zijn, dat je ergens wel redelijk snel kunt instappen. Ik hoor dus dat er inderdaad hier collega's mee in het gesprek zijn van boven de Moerdijk, of misschien net eronder, alleszins Noorderburen. En ik merk ook wel in de eerste recensies dat de mensen die zelfs maar één kiekeboestrip lezen, of twee, hè, ik zag een paar maanden geleden een mooie recensie van Bammer de Bam, als ik dat even mag noemen. Ja. En die mensen hadden volgens mij nog nooit een kiekeboestrip gelezen en vonden het ook heel leuk. Quod erat demonstrandum, dus ik denk dat het zo universeel is en zo open en op zichzelf staand ook elk verhaal, dat het wel dat je niet heel veel voorkennis nodig moet hebben om daarin mee te zijn.
Nee. En je zei net ook van iedereen heeft er een mening over. En je noemde ook al even Merro. Nou, als er iemand volgens mij ook een mening over heeft, is het Merro wel. Die volgt zijn strip toch nog op de voet. Hoe is dat?
Ja, ik vind het heel leuk. Hè. Ik mag samenwerken met en werken voor. Een samenwerking, een co-creatie. Met de man die de kiekeboes heeft gemaakt. Hè. Volgend jaar zitten we met een jubileum. 50 jaar de kiekeboes, die dat al 50 jaar doet. Als iemand de kiekeboes maakt en is hij het wel.
Ja, maar dat lijkt me ook wel lastig.
Ja, dat zeker niet. Ja, klopt. Maar hij coacht me wel. Ik krijg feedback van hem. Dus als ik de scenario schrijf, ik bezorg hem dat materiaal. En hij is niet zo, hij verandert niet zo veel eigenlijk. Maar hij zegt bijvoorbeeld, dat streepje dialoog, misschien kan je dat eens proberen, dat soort zaken. En dan denk ik van, ja, verdraaid en warempel, om het in striptermen te zeggen. Goed idee. Dus zijn ideeën zijn wel sterk en ik vind dat wel heel inspirerend.
Ja,
dus
maar dat vind ik toch wel grappig, want eigenlijk is hij gestopt. Maar ondertussen krijgt hij dus wel nog elk scenario binnen en gaat hij toch even de puntjes op de i zetten nog.
Ja, ik denk, echt loslaten kan hij het niet. Het is een kind, het is zijn geesteskind, zoals ze zeggen. En hij vindt het ook heel leuk. Dat is wat hij het liefste doet. Naast mooie reizen maken, enzovoort. Hij vindt dat zeker heel plezant. En misschien het werkelijk tot in detail uitschrijven van scenario's. Een heleboel andere aspecten. Al die zaken doe ik nu. Dus ik denk dat hij het heel leuk vindt om net mee te kijken. En ook om te zien, als ik het even zelf, dat het goed is. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind, voor mij is dat ook een houvast. Ik ben er nog geen 2 jaar geleden ingestapt in heel dat verhaal. Ik was wel een lezer, ik was een fan. Nu ben ik een maker. Voor mij is het ook een soort geruststelling dat hij nog even meeloopt.
Maar eigenlijk is het ongelooflijk. Eigenlijk is het ongelooflijk, want het is zoals dat je zegt, je bent er 2 jaar geleden ingestapt. Je werkt dan direct met Merro samen. En als tekenaar heb je gewoon die kleine tekenaar, weet hem nu weer al, Charles Cambray. Ik bedoel, anderen zouden echt wel een beetje zenuwachtig zijn, Mike. Maar jij bleef er rustig onder, dus.
Ja, misschien omdat ik een beetje een soort outsider of witte raaf of zo was. Je debuteert in zekere zin. Ik was al jaren copywriter, ik werkte in de reclame. Ik had al wel strips geschreven voor commerciële doeleinden, dat soort zaken. Maar ineens sta je daar, hè. Dus in feite in de reguliere stripwereld, zal ik maar zeggen, debuteer je toch in de limelight, in de spotlight. Je werkt samen met Merro enerzijds en met Charles Cambray, inderdaad anderzijds. Hè. 2 klinkende namen in de Vlaamse strip, in de Benelux strip. Ik zal het even nog even op een groter plan plaatsen. En ineens sta je daar. Maar ik heb daar eigenlijk nog niet zoveel over nagedacht. Ik had zoiets van, dit is leuk.
Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk dat ik er niet over heb nagedacht.
nee, inderdaad. En nu zijn we nummer 6. Het zesde album met het scenario van mijn hand is nu ook zo goed als klaar. En nu pas denk ik van, we zijn zo'n vliegende start genomen van, oké. wow, wat is dit allemaal eigenlijk? Dus misschien dat ik er nu pas even over nadenk. Ja, effectief, hè, maar met Charles werken is ook een verademing en een plezier. Hij is zo ervaren. Ja, Kurt, jij kent hem ook supergoed. Hij heeft een half woord nodig, dus ik moet ook niet in elk scenario gaan schrijven of iemand, zeg maar wat, als hij de deur binnenkomt, van links of van rechts komt, of dat een vaas groen of blauw moet zijn. Mm-hmm. Hij is een enorme plantrekker. Hij voegt ook nog dingen toe aan het verhaal. Leuke details, grappige dingen, dat ik zelf pas bij het bekijken van het album zie van, ah, Karel heeft weer... Heeft natuurlijk ook weer wat gespeeld en zich uitgeleefd. En dat vind ik zeker goed. Want ja, hij heeft ook heel veel ervaring daarin.
Ja. En kun jij nou eens voor eens en voor altijd uitleggen, Mike, aan onze Nederlandse vrienden? Kijk, ik snap het, maar de rest van Nederland nog, waarom de Kiekeboes zo'n leuke strip is en iedereen dat moet gaan lezen?
De Kiekeboes is een leuke strip. Ja, dan moet ik een beetje, stoefen. Zoals, ja, stoefen, hè, zeggen wij in Vlaanderen, pochen. Ja. Kiekeboes is een leuke strip omdat hij eigenlijk een aantal lagen heeft. Zoals een soort lekkere lasagne, zal ik maar zeggen. Ik weet niet waarom ik nu op deze metafoor kom. Ik heb hem nog nooit gebruikt en begin ik hier opeens over lasagne. Je hebt de laag avontuur. Hè. Vinden we heel belangrijk. Plot twist. Dat soort zaken. Dus plotwendingen, niet zomaar een lineair verhaaltje van we gaan op avontuur en we beginnen daar en we eindigen daar. Dus avontuur, suspense, daarnaast ook humor. En humor die veel gelaagd is. Hè. De humor kan zitten in een detail op de achtergrond, een grappig reclamebord. De humor zit zeker ook in gekke namen, bijvoorbeeld ook. Dat soort zaken. En ook, op het derde plan, niet onbelangrijk, dialogen die heel spits zijn. Ook een beetje een erfenis van Mero. Mero is altijd een groot fan geweest van cabaret. Bijvoorbeeld Freek de Jonge, Toon Hermans. Nederlands cabaret heeft hij heel lang zitten.
Zet Gaikema.
Zet Gaikema. Ja, ik denk dat in een van de eerste Kiekeboe-albums, Kiekeboe in Carré, denk ik, komt een zekere Zet Gaikevliet. Crossover van twee grote namen natuurlijk. Dat soort zaken. Dus dat is ook een laagje. Dialogen zijn heel belangrijk. Dat heb ik ook nog meer geleerd. In Vlaanderen denk je mensen gauw, de Kiekeboes, dat is een strip met die grappige namen. Hè, zo Gitaart of zo, dat soort zaken. Nee, ik heb zeker ook door er nu op te werken gemerkt, en dat is iets waarop Mero heel veel feedback op geeft, dat dialoog is eigenlijk heel cruciaal. Die moet spits zijn. Elke paar vakjes, elke paar prentjes moet er een soort over en weer zijn. Iemand zegt iets. Een soort grappig antwoord, een beetje filosofisch soms, een beetje dubbele bodem, dat zit er ook zeker in. Dus heel gelaagd, ook zowel leuk voor volwassenen als kinderen, denk ik. Wat je ook hebt, is kinderen kunnen het perfect lezen en vinden het heel leuk ook, werk ik ook bij signeersessies. Daarnaast ook volwassenen, ik denk dat je kunt het een beetje vergelijken met Pixar, hè, dat soort tekenfilmen. Je kijkt er als volwassenen ook graag naar, want er zitten allemaal verwijzingen in, dubbele bodems naar het volwassen leven. Dus ja, gelaagdheid voor doelgroepen en in tekst en beeld, denk ik. Dat maakt de Kiekeboes. En voilà.
Perfect verkocht. Er zijn nog zekerheden in het leven. Namelijk over enkele weken is België wereldkampioen en... ligt de Kiekeboes 169, smerig spel, ligt in de winkel in de buurt op je te wachten. Dankjewel, Mike Beyers.
Heel graag gedaan. En dank jullie wel om het er even op te hebben. Veel succes aan ploegen van alle naties. En veel succes ook. Een heel fijn het stripjournaal. Wat een eer en genoegen. Dus dank jullie wel. En tot snel.
Nou, dat hoor ik graag. En als Oranje wereldkampioen was, sta ik natuurlijk als eerste vooraan te juichen. Dat snap je.
Ja, tuurlijk. Eerlijk. Dan bouwen we evengoed een feestje.
Ja, precies. Okay. Dank je wel, Mike. En van Kiekeboe gaan we naar Kuifje. Want Kuifje is ondertussen eigenlijk al veel meer dan gewoon een strip. Het is erfgoed, het is een studieobject, het is een verzamelobsessie. Achter de tekeningen van Hergé schuilt een wereld die nog altijd wordt gelezen en bestudeerd en besproken en bewaard door fans en door kenners.
En een van die plekken waar dat gebeurt is het Hergé-genootschap. Een vereniging die zich buigt over alles wat met Kuifje en zijn maker te maken heeft. Van publicaties en onderzoek tot het levend houden van zijn werk. Dat Hergé-genootschap heeft sinds kort een nieuwe voorzitter en ik ben het niet. Maar we hebben hem wel aan de lijn. Dag Frank van Schie. En laat mij meteen zeggen, proficiat.
Ja, dank u zeer.
Ja, hoe word je eigenlijk voorzitter van het Herzeegenootschap?
Och, ja, dat vraag ik me ook in hindsight even af. Maar
heel kuifje lezen.
Nou, daar kom ik nog wel even op. Maar laat ik zo zeggen, de vorige voorzitter heeft 8 jaar, 9 jaar de hamer gevoerd. En vond het wel mooi geweest. Heeft eigenlijk gezegd dat hij ermee zou stoppen. En dan wordt er op zoek gegaan naar een kandidaat. En ik ben zelf al 23 jaar lid van het Herzeegenootschap. Aanvankelijk niet actief. Maar ik denk dat mijn achtergrond wel alles bij elkaar brengt wat het leuk maakt om juist de rol van voorzitter te vervullen. Ik ben historicus. Nou, als je het over Kuifje hebt, heb je het over de 20e eeuw. En ja? Contemporaine geschiedenis is mijn specialisatie. Ik heb een ruime ervaring als HR-directeur in het bedrijfsleven. Dus ook veel voorzitters samengevoerd en rond de tafels georganiseerd, seminars en noem maar op. En een passie voor Kuifje, van jongs af aan. Dus die combinatie, denk ik, heeft ertoe geleid dat men mij gevraagd heeft om dit aan.
Ah, je wordt gevraagd.
Nou ja, ja, er werd wat gepolst. Er zijn een echt genootschap met statuten en reglementen. Dus het verloopt wel een bepaald parcours. Maar uiteindelijk werkt het dan wel zo dat er een bepaalde koers in plaatsvindt. En dat er dan gekeken wordt of er iemand in zit in het bestuur dat misschien wil doen. En dat leidt dan tot de vraag, wil jij het dan doen? En mijn aanbod om het te doen. Lang verhaal kort, er is best wel even wat water onder de brug gegaan. Maar toen bevond ik mij in de positie van voorzitter aan het eind van de ledenvergadering 1,5 week geleden.
Oké, okay. Ik hoor een enorme piep op de achtergrond, alsof er iets in de oven staat of zo. Ik weet niet of dat...
Ja, dat klopt.
Er staat iets in de oven. dan haal het er gewoon uit.
Ik ga even ingrijpen.
Sorry. Ja, dat kan ik worden aan.
Ja, heet de tijd, hè?
Ja, ik ben hier weer.
Oké. Okay. Ja,
er staat inderdaad wat in de oven. Oh, echt? Want ik heb het nog niet gegeten, dus dat ga ik zo doen.
Oké. Okay.
Oh, dan moet je weer niet te lang maken.
Ja.
Nee, hoor. Okay. Daarom is nog jong, het is licht.
Ja, het is daar, precies. Daar. Maar goed, je bent dan verkozen tot voorzitter. Wat is jouw taak dan in het Herzeegenootschap? Wat moet een voorzitter dan doen?
Ja, het genootschap is een heel bijzonder genootschap. Ik denk dat Kuifje liefhebbers en leden van het genootschap toch ook wel hele bijzondere mensen zijn. Althans, er zitten zeker hele bijzondere mensen tussen. Dus ik zie het wel als mijn rol om zeg maar, de talenten van leden, zeker actieve leden, volop te benutten. Zonder dat er, laten we zeggen, wat dat betreft, fricties ontstaan. Mensen die heel erg gedreven bezig zijn met hun passie, kunnen ook nog wel eens een zekere eigen gereidheid hebben. Dat is een charme, maar in groepsverband moet dat een beetje gekanaliseerd worden. Dus dat vind ik leuk om te doen. en daarbij denk ik ook dat er heel veel mensen door de combinatie van hun passie en hun achtergrond veel meer aan de wereld van Kuifje kunnen bijdragen dan misschien nu gebeurt. Daar zou ik ze ook graag toe stimuleren. Voor het overige is natuurlijk de formele taken, de vergaderingen leiden, zorgen dat met het overige bestuur alle onderdelen goed lopen, dat de financiën op orde zijn. Dat is de penningmeester, maar wel belangrijk, de verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel, dat de archieven beheerd worden, dat er een van de belangrijkste zaken, dat de hoofdredactie en de redactie volop de gelegenheid heeft om een uitstekend blad uit te brengen, 2 keer per jaar. Dat heet 1000 bommen.
Ja, okay. Maar het is een heel serieuze taak, hoor ik zo.
Ja, dat is een... maar ook leuk hoor.
Ja, en wat, is dat, toch met Kuifje? Dat er zijn misschien wel honderden boeken over geschreven ondertussen. Er wordt over gediscussieerd, gesproken. Nou, jullie hebben 2 keer per jaar een blad. Terwijl dit is een strip die al, 40 jaar niet meer, 50 jaar misschien bijna niet meer verschijnt.
Ja, Kuifje en de Pietenroos is dan het laatste volledige deel wat verschenen is. De Alpha Kunst, de onvolledige. En dat is begin jaren 80 even uit mijn hoofd. Dus ja, daar heb je helemaal gelijk in. Omdat het zo'n monumentaal oeuvre is en aan de bakermat staat van eigenlijk de stripwereld in Europa, de Europese strip, blijft daar veel belangstelling voor. Ik denk wel dat er een onderscheid is wat dat betreft tussen het Franstalige gebied en het Nederlandstalige gebied. Voor de Nederlandstaligen is het toch ook vooral het genot en de lol eromheen. In de Franstalige wereld is het ook wel een pre om het heel academisch te benaderen. Dus daar vinden heuse studies plaats. En de meest dikke pillen komen uit die wereld. En je kunt er volgens mij ook op promoveren.
Oh ja.
Dus daar staat het staat sowieso de negende kunst natuurlijk veel hoger aangeschreven dan in ons plattelandje. Maar dat onderscheid is er zeker.
Maar wat is dan de rol van het Hergé-genootschap? Wat doen jullie dan juist? Dus, jullie hebben het bladje, duizend bommen en... Allee, of gewoon duizend bommen. Ik wou het al te lang maken.
Geen granaten. Nee, noem het maar een blaadje. Dat het is echt wel een serieuze periodiek wat de kritiek van de journalistieke kritiek kan doorstaan. De toets van journalistieke kritiek. Dus daar gaat veel tijd en aandacht naar uit. En ook veel financiële middelen van het genootschap. Maar daarnaast proberen we toch Kuifje en de wereld van Kuifje wat levend te houden. En er vooral ook zelf heel veel lol aan te beleven. Het Nederlands taalgebied is klein. Dus dat betekent dat mensen makkelijk bij elkaar kunnen komen. Dat is in het Franse taalgebied wat anders. En activiteiten zijn ook een belangrijk punt van het Hergé-genootschap. Zo zijn we met een groep naar Zwitserland geweest om in de voetsporen te treden van de zaak Zonnebloem. Om een aantal plekken te bezoeken die Hergé ook bezocht heeft en gebruikt heeft, gewerkt heeft in het album.
Ja, ik heb wel eens gelezen dat er zit een scène in dat Kuifje van ergens naar Genève rijdt volgens mij, of van Genève afrijdt. En dat die hele weg gewoon te reconstrueren is als je daar langs rijdt. Precies dat meertje daar langs ligt waar hij in terecht komt. En dat het gewoon helemaal klopt. Is dat echt zo, of is dat een mythe?
Nou, of de hele weg klopt, weet ik niet. Maar alles wat wij geverifieerd hebben, klopt wel. We zijn zelf naar de plek geweest waar die taxi meer ingereden is.
Ja, precies.
Ja, dat moet voor de Zwitsers natuurlijk iets bizars geweest zijn, dat er een aantal volwassen mensen in een grasveld naar niks staan te kijken. Maar wij hebben daar dan lol aan. En de Hotel Cornavin en dergelijke hebben we dan bezocht. Dat is allemaal achter de façade heel anders geworden natuurlijk. Dat is overigens ook de plek waar wij de voorzitter van Les Amis, Hergé, de Frans-Belgische, Frans-Waalse club, en Alpard, de Zwitserse club, die heeft 1 voorzitter, het zijn 2 clubs, en dat is Jean-Rien, die hebben we daar ook ontmoet.
Het is wel netwerk.
Ja, nou, het is wel, we komen even misschien van harte te start, maar ik vind het wel leuk, zeker ook met het oog op 2029, want dan bestaat Kuifje 100 jaar, om te zien of we ook in internationaal verband wat kunnen doen, wat kunnen optuigen, wat kunnen organiseren. En waarom zou je niet wat meer artikelen uitwisselen, vertalen voor elkaar? Misschien is een gemeenschappelijke activiteit en dergelijke. Dus de eerste contacten die zijn door mij al wat geïntensiveerd. Les Amis d'Hergé.
En lukt het ook nog, je zegt al, nou Kuifje gaat bijna richting de 100 jaar. Ik zei al van, nou, er is al bijna 50 jaar geen nieuw verhaal verschenen. Lukt het om ook de jeugd nog aangehaakt te krijgen bij Kuifje? Of is het HG-genootschap met alle respect wel een club van wat oudere mannen?
Ik ga daar nog heel even op springen. Ik wil even een verhaaltje vertellen, Frank.
Oh.
Je weet dat ik voor het Belgisch Stripmuseum werk en dat ik daar af en toe ook rondleidingen geef. Je hebt mij de tip gegeven dat als ik voor de Kuifjesbeelden sta, dat ik tegen iedereen moet zeggen dat ze moeten zakken, zodat Kuifje wel duidelijk zichtbaar is. En ik heb geluisterd, Frank. Dat is waar, hè?
Ik heb het gezien en ik heb het ook bericht.
Ah, voilà. En het probleem is een klein beetje dat als je de eerste trappen van het museum opgaat, op de eerste verdiep, daar staat een beeld en het is niet Kuifje. En ze zien dat beeld en ze zeggen allemaal Kuifje. En het is het beeld van Robbedoes. Dus
okay.
Ik vermoed dat er een probleem is dat de jeugd het iets minder kent.
Nou, de buste van Kuifje staat er natuurlijk nog wel, maar dat is niet...
Ja, de buste wel, staat. Maar dus als je naar boven gaat, dan staat het beeld van Robbedoes. En ik vraag dan aan de kinderen, wie is dat? En ze zeggen Kuifje, omdat Robbedoes ook een kuif heeft.
Ja. Nou, dat is in ieder geval iets. Maar ik denk dat de huidige jeugd natuurlijk veel meer geporteerd is van de social media en de spelletjes, Roblox en noem het allemaal maar op. Ik heb een dochter van 12 en ik probeer haar wel te enthousiasmeren, maar dat gaat maar in beperkte mate. Dus dat moet misschien ook niet de ambitie zijn. Is het daarmee een club van alleen maar oude grijze mannen? Toch ook niet. De leeftijd ligt wel wat hoger, maar we hebben wel degelijk ook een aantal zeer actieve dames en een aantal jongeren. En een aantal jonge vaders die wel slagen om hun kinderen te enthousiasmeren. Dus die komen ook wel eens voorbij. Maar het grote succes van Hergé en Kuifje, zoals in de jaren 50 en 60 was, dat komt natuurlijk niet meer terug. En dat hoeft ook niet. Het leeft nog steeds voldoende. Ik denk dat er ook nog heel veel onbenut potentieel is, noem ik dat dan. Dat er nog heel veel mensen zeggen van ja, dat heb ik toch altijd wel leuk gevonden en ik verzamel dat. Maar niet weten van het bestaan van een genootschap. Dus ik denk dat er...
Want hoeveel leden hebben jullie op dit moment? Ik had ergens iets van rond de 500.
Ja, iets meer inmiddels, 510. Dus de laatste paar jaar zit er, ondanks dat er ook wel eens wat leden overlijden helaas, toch groei in. Maar zo marketingtechnisch aan de weg timmeren doet het genootschap niet. Dus dat brengt mij op het punt van ja, nu zijn we eigenlijk sinds een jaar, anderhalf jaar echt zeer aanwezig op beurzen en dergelijke. En social media gebruik begint wat toe te nemen. En daar merk je gelijk effect van. Dus ik denk dat er wel de komende tijd nog wel wat muziek in zit voor het genootschap.
En kan zo, er is nu een hele dinges geweest dat Peter Jackson in Cannes heeft gezegd, er komt een nieuwe Kuifje-film, of dat ze er toch mee bezig zijn. Zijn dat zaken die het Hergé-genootschap kunnen helpen?
Nou ja, we hebben aan zich die hulp niet nodig. En we vinden ook wat van die film. Toch,
Jullie vinden wat van die film, zei je dat, Frank? Nu wil ik het wel weten. Wat vinden jullie van die film?
Nou ja, de wereld van Kuifje wordt natuurlijk met enorme zuiverheid benaderd. En er mag niet veel van tent en imaginatie, zoals het tegenwoordig heet. Dat moet het tegenwoordig heet.
Mm-hmm.
Nou, goed uitgesproken.
Dus ja, ten imagination.
Ja, dat is een tongbreker.
Ja.
maar als het dan gaat om films van Jackson en de eerste Spielberg, ja, dan is er opeens heel veel mogelijk. Dan mag er heel frivol met de erfenis omgegaan worden. En komt er ook aparte merchandise. Kijk, ik heb er zelf de film ook. Ik heb hem nu voor me in mijn hand en ik heb thuis een 3D-tv, dus ik kan hem ook in 3D regelmatig bekijken als ik dat wil. En dat is natuurlijk toch een feest van herkenning. Maar zo'n film is anders. En ik denk dat het wel helpt om natuurlijk weer wat bedrijfsleven in de traffic te genereren. Ja. Dat jongeren, als ze naar die film gaan of daarvan horen en er is reuring omtrent, dat het wel wat meer gaat leven. Dat is misschien denk ik toch een paar albums bekijken.
Ja. En als ze dan zo enthousiast zijn dat ze denken, ik word ook lid van het HG-genootschap, waar moeten ze dan naartoe?
Naar www.hrgenootschap.nl.
Kijk, die had ik kunnen raden.
En ja, HRG zonder streepje op de E.
Oh ja.
Dus gewoon aan elkaar geschreven. En daar staat de brochure ook op. Daar staat allerlei informatie en op die manier gaat het al rollen.
Oké, dankjewel Frank. Ik zou zeggen, smakelijk eten voordat het koud wordt.
Ja, dankjewel.
En fijn dat we je even konden spreken. Frank van Schie van het HRG Genootschap.
Graag gedaan en veel succes met jullie podcast.
De man die met snor nog steeds niet lijkt op Marcel Kiekeboe, maar wel alles weet over zijn geschiedenis. De man die 's ochtends voor de spiegel pogingen onderneemt om de perfecte kuif te bijtelen in zijn haar, terwijl hij moeiteloos de verschillende versies van kuifje opnoemt. Jawel, lieve vrienden en vriendinnen, het is weer tijd voor het vasthouden aan de stripboekenkast, want hier is Bas Schuddeboom.
Dag Bas.
Hallo.
Hi, welkom weer. Gaat ie goed, Kurt?
Kijk eens. Ja.
Zo. Ja, de Kurt zit jou hier aan te moedigen. Dat is ongelooflijk.
Ja, ik krijg er een energieboost van. Dat wil je niet weten.
Daar heb
jij
ik
zei
voor.
Dat trouwens, jij zei net Marcel Kiekeboe. Maar in Nederland, ja, toen ik opgroeide, toen kende niemand Kiekeboe. Behalve één album. En dat was De Taart. En dat was misschien album 28, als ik me niet vergis. Maar dat was volgens mij het enige boek wat flink in Nederland werd uitgezet.
Waarom?
En wie ik ook spreek over Kiekeboe, die komt altijd... Oh ja, De Taart. Maar de rest kennen we niet.
Maar waarom De Taart, weet je dat?
Nou, ik denk dat die bij een actie zat in een supermarkt of zo. Dat ze dachten van, nou, we gaan Kiekeboe eens even pluggen in Nederland. En dat doen we met De Taart. Dat was blijkbaar het meest toegankelijke album of zo.
Ja, we hebben juist de scenarist van de Kiekeboes geïnterviewd. En we hebben hem een loftrompet laten... Hoe zeg je dat? Loftrompet laten steken.
Ja.
Over de reeks om de Nederlanders te overtuigen. Dus luisteren zou ik zeggen, hè Bas?
Nou, ontzettend goed. Nee, ik ben inmiddels door Kjell, mijn mede-comiclopedia-schrijver, ook al flink gedrild van dit is een goed album, dat is een goed album. En hier zit een leuke meta-humor in. Dus ik heb al eens...
Album 26.
Album 26, ja.
Dat is
Nu begin ik dus wel te twijfelen of De Taart nummer 28 is, maar 8 doet
nee,
het
nee, ik denk, ik denk dat De Taart trouwens iets van 50 is of zo. Ik ga het ondertussen zoeken.
Ja, nou intussen ga ik het niet verder over Kiekeboe. Hij heeft het gewoon staan daar.
Ja joh, ja, die zit gewoon bij de hand. Even kijken, de taart.
Dan wacht ik even wel wat leuke dingen zeggen tot het...
Ja, want als Robin
ik moet wel over die hele lijst gaan kijken nu. De Taart.
Ja, kijk eens in de richting van 28.
Staan er 101, ja. 28 is over koetjes en kalfjes. 26 is natuurlijk album 26.
47, gewoon googelen.
Ja, dat werkt toch beter. Ja, 47, De Taart, oké. Goed, wat hebben mensen hier aan? Helemaal niks.
Helemaal niks, want we gaan het ook helemaal niet over Kiekeboe hebben. Hebben jullie al gedaan. Ik ga het hebben over Mickey Mouse.
Right.
Okay.
En wel, wel eigenlijk de wat moeizame start van de Mickey Mouse krantenstrip. Daar staat natuurlijk altijd, stond natuurlijk altijd de naam Walt Disney boven. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat Walt Disney de strips die rond Disney figuren zijn gemaakt niet zelf maakte. Echter, bij Mickey Mouse zit dat iets anders. En, Walt Disney wilde ooit cartoonist worden. En in zijn jonge jaren had hij al een stripje gemaakt dat heette... Mr. George's Wife, als ik me niet vergis. Is nooit gepubliceerd, maar er zijn later wel in boeken afleveringen van afgedrukt. En hij heeft natuurlijk op een gegeven moment zijn animatiestudio begonnen. En daar kreeg hij vanaf 1929 ontzettend veel succes met Mickey Mouse. Vooral door het tekenfilmpje The Wise Little Hen, wou ik zeggen. Nee, dat Steamboat Willie. Ja, van dat is Donald Duck. Nee, Steamboat Willie. En eigenlijk als poging om dat figuurtje een beetje te pluggen ook. En waarschijnlijk misschien ook wel omdat het syndicaat het leuk vond. Is Mickey Mouse eigenlijk in het volgende jaar, in januari 1930, al omgezet naar geadapteerd moet ik zeggen, naar een krantenstrip. En dat in het begin, dat is dus het mooie, in het begin werd die strip geschreven door Walt Disney zelf. En de verhaaltjes waren nog gebaseerd op tekenfilmpjes. Volgens mij was het een mix tussen Plain Crazy en Jungle Fever, het eerste verhaaltje. En de tekenaar van die eerste strip was Up Iwerks. En die naam zegt jullie misschien ook wel wat. Up Iwerks was Walt Disney's allereerste compagnon. Ze begonnen samen de animatiestudio. En zoals we een tijdje terug bij Stan Lee al zagen, wanneer er grote namen credit krijgen voor iets wat ze zouden hebben gecreëerd, wordt dat al gauw in twijfel getrokken door deze of gene. Maar in dit geval kunnen we wel stellen dat de eerste die Mickey Mouse op papier heeft gezet, zowel in de animatie als in de strip, Up Iwerks was. Dat was echt de tekenaar van Disney Studios. En Walt Disney zelf was een soort creatief inspirator die de hele boel draaiende hield en grootse dromen en plannen had. Hoe dan ook, de Mickey Mouse krantenstrip liep een aantal weken en toen was Up Iwerks het eigenlijk zat. Die wilde wat meer creatieve vrijheid, terwijl de Disney Studios juist aan het zich aan het settelen waren op een huisstijl. Dus Iwerks vertrok en toen zaten ze met die krantenstrip. Ja, wie moet dat dan gaan tekenen? Nou, gelukkig hadden ze een aantal mensen in de animatiestudio zitten. Die konden ze wel zo gek krijgen om daaraan te gaan meewerken. En de eerste was Win Smith. Win Smith die nam de tekenpen over van Up Iwerks. Het punt was alleen, Win Smith kon niet zo goed omgaan met gezag. Win Smith was namelijk 42 maar liefst. En Walt Disney was nog maar een snaak van 26. En Walt had bedacht, ik heb ook geen zin meer in die krantenstrip. Ik stop er ook mee. Win Smith mag hem ook zelf gaan schrijven. Nou, daar had Win Smith geen zin in. En dat liep blijkbaar nogal uit de hand. Want op een gegeven moment stormde Win Smith uit het kantoor van Walt Disney. En hij riep de legendarische woorden, no young whippersnappers gonna tell me what to do. En exit Win Smith. Nou, vervolgens probeerden ze het nog een week of twee met Jack King. Die was ook al vrij gauw vertrokken. Waarom, weet ik niet precies. En toen zeiden ze tegen een wat jongere tekenaar daar op die animatiestudio. Floyd Gottfredson heette hij. Wil jij die Mickey Mouse strip even overnemen? Gewoon voorlopig, voor een paar weken, totdat we een geschikte tekenaar hebben gevonden. Nou, die paar weken werden 45 jaar. Want Floyd Gottfredson die maakte de Mickey Mouse strip zich helemaal eigen. Hij werkte wel met een aantal scenaristen samen, maar hij bedacht ook de verhalen. En die maakte van Mickey een echte avonturier. In de tekenfilms was Mickey nog een beetje een vlierenfluiter en die maakte gewoon grappige slapstick-achtige avontuurtjes mee. Maar in de krantenstrip, ja, ik denk toch dat de inspiratie ook kwam uit de vervolgstrips die er toen in de krant stonden. Denk aan Thimble Theater van L.C. Sigar met Popeye erin. Maar ook Dick Tracy van Chester Gould, waarbij gewoon groteske schurken het opname tegen de dappere held. En Mickey werd redelijk driedimensionale held in die verhalen. Er werden allerlei figuren uit de tekenfilmpjes, die kregen ook een grotere rol in die strip. Minnie Mouse, maar ook Clarabella Koe en Karel Paardenpoot. Kwamen de Disney Studios met nieuwe stripfiguren, dan werden die ook moeiteloos in die krantenstrip overgenomen. Goofy. In Nederland heette hij in het begin nog Jopie Spillebeen, maar dat terzijde. En Donald Duck, die in Nederland in eerste instantie Woerd Snater heette. Maar dat ook terzijde. Maar wat dus Floyd Gottfredson deed met die krantenstrip van Mickey is eigenlijk te vergelijken wat Carl Barks met Donald Duck heeft gedaan in die latere comicbooks. Want Mickey werd een... Dus er waren superspannende verhalen. Boris Boef was ook weer de vaste tegenstander. Maar er kwamen gruwelijke death traps in voor die zelfs bij Dick Tracy te ver zouden gaan, bij wijze van spreken. Hij bedacht enigmatische schurken, zoals denk aan een zwarte schim. De meesterspion, die ongrijpbaar bleek. Maar Mickey kreeg hem uiteindelijk te pakken natuurlijk. Maar dat is een van de vaste schurken in het Mickey-universum gebleven. Ik moet wel zeggen, Floyd Gottfredson is ook de bedenker van het figuurtje Ega Beva. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is het klein roze wezentje, man uit de toekomst. En ik kan je vertellen, wie ik ook spreek, iedereen heeft een gruwelijke hekel aan Ega Beva. Dat is denk ik misschien wel het meest gehate Disney-figuur wat je je voor kunt stellen. Maar die is dus ook door Floyd Gottfredson bedacht. Nou, hartstikke leuk, hartstikke spannend. Mickey was nog in zijn stoere, korte broek. En met blote buik, zoals we hem ook uit de tekenfilms kennen. In 1955 werd Disneyland geopend. En Mickey moest een wat meer voorbeeldige statuur krijgen. Mickey moest toonbeeld worden van... ik zie Robin, het EGBV heb je daar.
Kurt heeft EGBV opgezocht.
Ja, ik zie het niet. Ik zie alleen een groot wit vlak.
Hoe zullen we het omschrijven? Ja, het is een gek mannetje inderdaad.
Ja. Hij praat ook raar met voor elke zin.
Maar goed, je had het over de kleding van Mickey.
Nou ja, Mickey, op een gegeven moment kreeg je dus Disneyland. En Mickey Mouse moest een soort toonbeeld van deugdzaamheid worden. Want het werd de mascotte van het Disney-imperium. En je zag dat ook gelijk terug in de krantenstrip. De avonturen was afgelopen. Het werd een gagstrip. En Mickey kreeg het beruchte witte polootje aan. En in de jaren dat hij het witte polootje droeg, werd Mickey eigenlijk een beetje een saai stripfiguur. Laten we het maar zeggen. Dus de bemoeien al, een bedweter, huistuin- en keukenavonturen. En het is eigenlijk in de jaren 90 dat ze in Denemarken weer begonnen met Mickey die korte broek te geven en hem ook eens op pad te sturen. Wij tekenen hem inmiddels ook bij Donald Duck Weekblad in Nederland weer. Gewoon in zijn stoere korte broek, waarin hij en ook even af en toe wel eens jaloers mag zijn of gewoon onaardig. Of er mag wel even wat meer randje aan Mickey komen. Er is zelfs een verhaal van Godfredson waarin Minnie hem niet meer wil, Mickey. En dat Mickey dus een heel verhaal gaat proberen zelfmoord te plegen. Nou, dat kun je nu ook niet meer voorstellen. Maar die Floyd Godfredson heeft dat dus tot 1975 heeft hij dat getekend. En dat is eigenlijk de Carl Barks van het Mickey-universum. En eigenlijk zou hij de grote inspirator, voorbeeld moeten zijn voor de huidige generatie Mickey-schrijvers. Want het zijn wel de spannendste avonturen geweest.
Ja, en grappig dat hij dus eigenlijk is ingevlogen om het even, een paar weken vooruit te helpen. Ja. En vervolgens ben je 45 jaar verder.
Ja, en het is wel ook een voorbeeld voor veel tekenaars.
Je had Romano Scarpa in Italië bijvoorbeeld. Die ging heel erg op de Godfredson Tour tekende hij. En in Nederland heb je, in de Europese strips heb je verder nog Cesar Ferrioli. Die tekent hem ook heel erg in de typische Godfredson Mickey.
Dus ja, en dat wordt ook bijvoorbeeld bewonderd door Gerben Valkema. Ik heb eens een avond met Gerben.
Ja, zeker. Bij onze Mickey Los het Op strip in de Donald Duck, daar tekent Jan-Romo Piccola ook regelmatig knipogen naar Godfredson. Van die oude, obscure figuren van Godfredson, die keren dan weer eens terug in een cameootje. Dus hij is wat minder heldenstatus dan Carl Barks, maar dat is onterecht, vind ik.
Nou, bij deze hebben we hem even op het schild gehesen. Juist. En natuurlijk ook alles weer terug te vinden op de Comicopedia. Dankjewel, Bas. Ja, dit was Stripjournaal voor deze keer. We zijn weer aan het eind gekomen. Volgende keer, dan hebben we eigenlijk al de laatste aflevering van dit seizoen. En dan gaan we naar Amsterdam, Kurt.
Ja.
Oh, ik dacht, jij gaat er nog wat meer over vertellen.
Nee.
Oh. Nou, dan ga ik het maar vertellen. Ja. Want dan kunnen we Bas ook eens een keer een levende lijve zien. Want we doen dit altijd maar via een Zoom-verbinding. Maar het is ook fijn om Bas er een keer in het echt bij te hebben. Toch, Bas?
Ja. Lijkt me leuk. Ja, toch? Lijkt me leuk.
Nou, dat gaan we gewoon doen. Dus dat. En nou, daar hebben we heel hoop te bespreken. En daar heeft Bas ook wel weer iets mee te maken. Dus dan gaan we nog iets uitgebreider hebben over van alles waar Bas nog mee te maken heeft. Goeie tease, hè?
Oh my. Oh, nu gaat iedereen alles zeker Bas fluisteren.
Het gaat over Tina natuurlijk. All right.
Nou, dat is niet zo vanzelfsprekend dat ik daarmee te maken heb.
Nee, dat is wel waar. Dat is niet zo vanzelfsprekend meer. Nou goed, dat komt dus allemaal volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Echt. De afronding van deze podcast wordt wel elke week problematischer.
Het valt echt wel op dat je soms een amateur bent. Sorry.
En jij wordt steeds onvriendelijker, Kurt.
Maar ik bedoel dat lief, hè. Dat is opbouwende kritiek.
Nee, ik ga zelf de podcast maar maken.
Goed.
Wat wil ik nog zeggen? Ik ben er klaar mee.
Voilà.
Zo is het.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.